En als we dan de Bijbel doorlezen van Genesis tot Openbaring, dan zie je ook hoe trouw God is. Trouw aan zijn woord, trouw aan zijn beloftes, trouw aan zijn verbond, trouw aan zijn eigen naam. Want heel veel doet hij ook. Hij zegt, ik heb het gedaan ter wille van mijn naam. En dat is zo prachtig om dat zo te mogen zien. Fijn dat u bent gekomen door het slechte weer. Tenminste, ik weet niet hoe het met u was. Wij reden een uur en een kwartier door de regen heen. En het verkeer viel rustig gelukkig mee. Maar we zijn weer veilig aangekomen en mogen Gods woord overdenken met elkaar. We gaan weer verder met Habakuk. En we hebben, als u er was vorige week, of was het 2 weken geleden, een maand geleden. Ik kan het allemaal niet zo bijhouden. Maar we hebben de eerste studie natuurlijk gekeken naar een overzicht. Wanneer heeft alles plaatsgevonden? Wie is Habakuk? Waar gaat het boek over? En vorige keer zijn we begonnen met Habakuk hoofdstuk 1. En daar hebben we gezien dat Habakuk die worstelde. En dat zie je eigenlijk door het hele boek heen. Dat worstelen van Habakuk, maar ook die vragen hebben van hoe zit dat? En dat vind ik zo mooi in dat boek van Habakuk, want als ik eerlijk ben, ben ik ook zo iemand. Aan de ene kant geloof ik alles wat in de Bijbel staat. En aan de andere kant heb ik dan weer zoveel vragen, maar hoe zit dat dan? En waarom moet het dan op die manier? En wanneer gaat dan dit gebeuren? En hoe lang blijft u nog weg, heren? Vindt u ook niet dat het tijd wordt dat u terugkomt? Nou, hij komt terug, maar niet op de tijd van Jack Nuchter, maar op Gods tijd. En de dingen die gebeuren op Gods tijd, heb ik mogen zien, is de meest rechtvaardigste tijd in de geschiedenis. Daar kan niemand het over zeggen als het op Gods tijd gebeurt. Dan is het zijn tijd. En we hebben gezien dat Habakuk in hoofdstuk 1, dat hij begint met, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Nou, laten we eerlijk zijn, dat hebben we ook wel eens, hè? Dat je de Heere wil herinneren aan uw gebeden. En Heer, moet dit nog lang duren? En het gevoel hebben dat God niet luistert. En we horen zeggen dan wel eens, ik heb het gevoel dat mijn gebeden niet verder komen dan het plafond. Nou, één troost, er is niks wat uw gebeden kan tegenhouden. God hoort ze. En dan zegt hij, roep ik tot u. Hij roept het, dus met andere woorden, het is een luide stem. En u verlost niet. U verlost, er gebeurt niks. Dus ik roep, u luistert niet, ik roep, u verlost niet. En dan zegt hij zelfs dit, waarom, hè, vers 3, waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Met andere woorden, heren, kunt u dat niet bij me wegnemen, dat ik dat niet zie? Geef me een comfortabel en een prettig leven. Waarom moet ik al deze dingen zien, al die ellende, al dat onrecht? En dan zegt hij zelfs, en aanschouwt u de moeite? Habakuk zegt, hoe is het eigenlijk mogelijk dat een God zo heilig, zo rechtvaardig, die onrechtvaardige wereld aanziet? En al jaren, de aarde bestaat 6000 jaar. En al 6000 jaar kijkt de Heere tegen onrechtvaardigheid uit. En hij worstelt daarmee. En hij zegt, ja, die verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er is ruzie. En dan zegt hij zelfs in vers 4, en daarom verliest de wet zijn kracht en aan het eind, en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Indirect zegt hij eigenlijk, doordat u dat allemaal laat gebeuren, doordat u dat aanschouwt en niet verlost, om die reden gebeurt dit allemaal. Dat is eigenlijk het Genesis 3 principe, hè? Wie heeft dat gedaan? Ja, zij. En dan vraagt God aan haar, wie heeft dat gedaan? Ja, hij. Het afschuiven van, we moeten iemand kunnen aanwijzen van wie de schuldig is. Maar hij roept, en we hebben net gezongen, hè? Heere, toon mij uw plan. Nou, Habakuk kreeg het plan van God te horen. in de verzen 5 tot en met 11, dan laat de Heere zien dat hij wel iets gaat doen. Hij zegt dat hij een verbazend wekkend werk tot stand gaat brengen. Hoofdstuk 5. Je zult verbaasd staan, verbijsterd. Want hij gaat namelijk de Chaldeeën, de Babyloniërs, een onstuimig en grimmig volk, die gaat hij doen opstaan om Juda te oordelen. Hij zegt, wil je mijn plan weten, Habakuk? Dit is wat er gaat gebeuren. En ik doe er nog een stapje op. Ik zal je ook nog vertellen wat voor een volk dat is. De verzen 7 tot en met 11. Dan zegt hij, en ze zijn schrikwekkend, ontzagwekkend, de kracht en de snelheid van dat leger. Dat zal als een stormwind aankomen waaien en het volk Juda oordelen. En dat is mijn plan, zegt de Heere tegen Habakuk. En dan zou je denken, nou Habakuk, je hebt het antwoord gekregen. Je hebt erom geroepen. Je hebt gezegd, Heere, waarom doet u niks? En de Heere zegt, dit ga ik dan doen. En dan zou je denken, nou, dan is Habakuk tevreden, dan is hij blij. Maar moet u nou eens mee gaan lezen in vers 12... We lezen vers 12 tot en met 17. Dit is de reactie van Habakuk op het antwoord van God. God zegt, dit ga ik doen. Ik ga de Babyloniërs laten komen. Een schrikwekkend volk. Die gaan oordeel treffen over Juda. Dus hij krijgt het antwoord en dan komt Habakuk en die zegt, bent u niet van oudsher de Heere, mijn God? Mijn heilige, er staat een vraagteken, hè? Wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. En waarom aanschouwt u wie trouwloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. En hij, dat is dan Babylonië, Nebukadnezar, hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. En daarom verblijdt en verheugt hij zich en daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, waardoor... Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven legen maken? Volken zonder medelijden blijven doden? Habakuk kreeg een antwoord. Maar die was niet bevredigend. Het antwoord van God, het plan van God, overeenstemde niet met hoe hij God in gedachten had. Hoe hij God kende. En wij moeten ook zo oppassen dat wij niet een eigen beeld scheppen van God, die niet overeenkomstig meer de Bijbel is, maar overeenkomstig hoe wij zouden willen dat hij zou zijn. Er zijn mensen, als u zegt, ja, geloof jij in God? Nee, ik geloof niet in God. Ik zou wel in God geloven als dit of dit of dit plaatsvond. Dan willen ze wel geloven. Met andere woorden, ze willen niet geloven in de God van de Bijbel. Ze willen geloven in de God die ze zelf samenstellen. Zo moet hij zijn. En Habakuk die zegt hier, hij begint hier met te zeggen, want het is eigenlijk aan de ene kant een soort lofprijzing en de andere kant zit er een soort vertwijfeling in. Hij zegt, bent u niet van oudsher de Heere? Hij zegt, zo heb ik u toch gekend. U bent de Heere, de Almachtige. U bent de schepper van hemel en aarde. En u bent toch veel machtiger dan het Babylonische Rijk. U bent toch veel machtiger dan Nebukadnezar. Bent u niet van oudsher de Heere? En dan zegt hij twee dingen zo mooi. Mijn God. Hij zegt mijn God. Mijn Heilige. Sommigen zeggen dan, ja, wacht even, dat kun je niet zomaar zeggen. Nou, dat kun je wel zeggen als je in God gelooft. Als je gerechtvaardigd bent door het geloof. En wij nu door de Heer Jezus tot hem mogen komen. En zelfs kunnen zeggen, hij is mijn Vader, mijn hemelse Vader. En hier, op het antwoord van God, daar zit Habakuk met... Aan de ene kant heb ik dit beeld van God. Hij is de Heere, zo ken ik hem. Hij is mijn God, mijn Heilige. Hij zegt, ik weet toch dat wij zullen niet sterven. Hij weet zich geborgen. En hij zegt dan, Heere, en u hebt hem gesteld tot een oordeel. Waar moet ik dit plaatsen? En ik weet niet hoe het met u is. Ik heb diezelfde vragen als je door het boek van Koningen gaat, twee koningen, als je Jesaja leest, Jeremia leest, dan komen er zoveel vragen. Heere, u bent die God zo genadig, zo geduldig, zo liefdevol. En vanuit het Nieuwe Testament mogen wij weten dat u niet wil dat mensen verloren gaan, toch alle tot erkentenis van die waarheid komen. Waarom moet dat dan via zo'n zware, harde weg? Nou, waarschijnlijk omdat wij mensen zo hard leer zijn. Omdat we goed wakker geschud moeten worden wie wij werkelijk zijn. Want de vraag is vaak niet wie is God? De vraag is wie zijn wij? Nou, als de Bijbel dat beschrijft... Dan waren het niks, hè? Niemand is goed, ook niet één. Ja, we doen wel goede dingen. Maar dat doen we uit humanitaire overweging. Dat doen we omdat we mens zijn. Maar het goede wat God bedoelt, dat doen we niet. En hij zegt, hoe zit het dan? Rots noemt hij zelfs, hè, in vers 12, noemt hij de Heere. U hebt hem gegrondvest. Wie heeft die gegrondvest? Het Babylonische Rijk. Die heeft mogen groeien onder de macht van God. Maar nooit verder dan God hem toelaat. Nooit verder dan God. God zegt ook grenzen. Kun je in de schrift zien dat tot hier en niet verder. En als je dat soms ook in de wereld kijkt, dat er wereldleiders zijn, ze staan op. En tot een bepaald punt, zegt de Heer, tot hier en niet verder. En ze worden uit het leven weggenomen. Of ze worden weggestemd, of ze worden vermoord, of wat dan ook. God zet de grenzen. En dat is zo mooi hier te zien. En we zien dat Habakuk aan de ene kant... Die vragen heeft en gaat terug naar de Heere. Hij reflecteert op hoe hij de Heere kent. En aan de andere kant van, maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Maar weet u wat ik zo mooi vind? Dat uit zijn worsteling, hij zegt maar, bent u niet van oudsher mijn God? Wat zou u zeggen? Wat zouden wij zeggen te midden van die worstelingen? Zouden we dan ook vast kunnen houden, Heere, wat er nu allemaal gebeurt om me heen, wat er gebeurt in mijn eigen leven, gebeurt misschien in de gemeente van Jezus Christus, wat er gebeurt in Nederland, wat er gebeurt wereldwijd. Ik snap er allemaal niks van, maar van oudsher bent u mijn God. U bent mijn Heere, u bent mijn Schepper, u bent mijn Burcht, u bent mijn Rots, u bent mijn Heil, u bent mijn Kracht, u bent mijn Psalm, u bent mijn Leidsman, u bent mijn Hemelse Vader, u bent... En ga zo maar door. En weet u, dat hebben we soms nodig om onszelf daaraan te herinneren. In wie geloven wij? Is het God en dan... Nee, Habakuk zegt, bent u niet van oudsher de Heere? Met andere woorden, u bent toch die God waarvan de Bijbel zegt, in de beginnen schiep God. Met andere woorden, dat is de Heere waar alles uit voortkomt. Van oudsher. En u bent toch ook mijn God? U bent toch ook mijn heilige? Prachtig hoe die dat ook zegt. En je vindt dat terug ook weer later in het Nieuwe Testament. Als de Heere Jezus vraagt aan zijn discipelen, dan zegt hij hier, wie zegt u dat ik ben? Want de eerste vraag was, dat zeggen de mensen dat ik ben. Oh, de een zegt Elia, de ander zegt een profeet. En zo in de wereld van vandaag ook, heeft ieder wel iets over Jezus te vertellen. Oh, dat is dit of dat is dat. Maar als dan de vraag zou komen, maar wat zegt u wie ik ben? Nou, dan zegt Petrus natuurlijk, hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan is hij daar samen met de Heere Jezus. Misschien liep het allemaal goed. Maar als u in een situatie zou zitten als Habakuk, waar je dat oordeel van God gaat meemaken, gaat zien, gaat plaatsvinden, dat het volk weggevoerd wordt in ballingschap, dat God heeft gezegd, er is een grimmig volk. Als uw leven te midden van die moeite en die vragen is, en als dan die vraag gesteld wordt, wie zegt u dat ik ben? Misschien zeggen we dan, nou nu even niet. Ik voel me nou niet zo prettig om te vertellen wat ik vind. Of zouden wij toch door de gave van de geest, die dwars door alle moeite en zorg ons hart kan openen. En net als Habakuk hier zegt, te midden van die problemen, maar u bent van oudsher mijn God, mijn heilige. Zouden wij kunnen zeggen, te midden van de moeite, Heere Jezus, u bent de Zoon van God. U bent de Messias, u bent de Christus, u bent het Lam van God. U bent de Verlosser, u bent de Raadsman, u bent de Zaligmaker, u bent de Profeet, u bent de Hoge Priester, u bent de Koning, u bent de Herder, u bent de Weg, u bent de Waarheid, u bent de Wijnstok, u bent het Leven. Nou, als u dat zelf weer gaat vertellen, dan verandert niet uw omstandigheden, maar u verandert te midden van de omstandigheden. En dat is wat ook met Habakuk gebeurt. En als ik eerlijk ben, heb ik liever dat God mijn omstandigheden verandert, zodat ik als christen een comfortabel christelijk leven mag hebben. Maar de Bijbel leert dat de Heere, als het soms zo moet zijn, juist die moeite toelaat in ons leven om te zien waar ons geloof werkelijk op gebouwd is. Of mag ik het zo zeggen, in wie ons geloof werkelijk gebouwd is. En Habakuk krijgt antwoord op zijn vragen. Habakuk had geworsteld, God zegt wat hij gaat doen. Daar was hij eerst verontrust over. En nu worstelt hij met de wijze waarop de Heere aan het werk gaat. Namelijk door Babyloniërs. Die in zijn ogen nog slechter waren dan zijn eigen volk. Habakuk had bijvoorbeeld dit kunnen denken. Wacht even, Heere, u zegt dat nu. Het probleem is erg, maar de remedie die u gaat gebruiken lijkt mij nog erger dan de kwaal. De kwaal was het ongehoorzaamheid van het volk. Maar u gaat een volk gebruiken dat helemaal niet tot uw verbond behoort. U gaat een volk gebruiken dat zo grimmig en afschrikwekkend is. Is dat dan de oplossing? Snap u waar Habakuk een beetje mee zit? Habakuk hier is een van de weinigen waar God niet tegen zegt. Habakuk schrijft dit op. Dit is een boek vanuit Habakuk zelf naar God toe. Een worsteling, een zoeken. En we weten natuurlijk hoe het afloopt. Maar hier te midden van dit heeft hij gewoon een heel groot worsteling. Heeft hij een groot probleem. Hij heeft een crisis. En de vraag is, Habakuk, ga jij deze crisis wel op een goede wijze tegemoet? Het is Martin Lloyd-Jones die schreef over crisissen in ons leven, over problemen. Dan schreef hij dit. 1. Stop eerst eens met praten. Maar denk eerst na voordat je over je problemen praat. Denk eerst na. 2. Herformuleer voor jezelf de basisprincipes wanneer je nadenkt over het probleem. Wat ligt eraan ter oorzaak? Wat is het eigenlijk? Voordat je met het probleem zelf begint. 3. En dat is zo mooi. Ga eerst zo ver mogelijk terug naar de principes die je kent over jouw God. Waar is God nu? Wie is God nu? Hoe handelt God in deze situaties? Ga ver genoeg naar de fundamentele principes over God. Wat? Over zijn verbonden, over zijn beloftes, over zijn omgang met de mens. Over God is groot is uw trouw, o Heer. Dan gaat hij verder, pas de principes toe op het probleem en denk opnieuw na over het probleem, maar dan in het licht van Gods principes. Dan gaan de dingen veranderen hoor. Dan wordt dat probleem misschien niet kleiner, maar uw vertrouwen wordt groter. De wijze waarop u tegen het probleem aankijkt wordt anders. Omdat het vanuit het woord van God gaat. En dan zegt hij als laatste, en leg nu eens opnieuw dat probleem in geloof en vertrouwen voor aan de Heere. Zonder dat je zelfs weet, hoe zou dit gaan uitwerken? En dat is een hele andere werkwijze. U weet vast wel wat Corrie ten Boom daarover zei, hè? Ze zegt, gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht van God. En het verplaatst onze aandacht van de bezorgdheid naar de Almachtige. En dat vind ik zo mooi, want er zijn charismatische groepen die zeggen, als je maar hard genoeg in Jezus' naam zegt, dan gaat het wel weg. Nou, je kunt roepen wat je wil, maar als God wil dat het er blijft, dan blijft het er. Maar zij zegt, je gaat je op hem richten in plaats van op het probleem. En dan daaruit vandaan ga je opnieuw kijken, wat is er eigenlijk aan de hand? Nou is het misschien soms al voor 50% gereduceerd en heb je je drukker gemaakt dan het eigenlijk nodig was. Wil niet altijd zo zijn, maar hier Habakuk moet dat leren. Het is ook geloof ik Corrie ten Boom die heeft gezegd, vertel de Heere niet hoe groot je problemen zijn. Maar vertel je problemen hoe groot jouw God is. Omgekeerde wereld. Laat de Heere weten hoe groot hij is. En daarom, hij zegt, ik snap het niet, vers 13. U bent rein van ogen. En hoe is het dan mogelijk dat u die goddeloosheid, wat er staat te gebeuren, kunt aanschouwen? En waarom ontschouwt u ze, wie trouweloos handelen? En zwijgt u, met andere woorden, doet u niks, wanneer een goddeloze hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hij zelf. Hij snapt de werkwijze van God niet. Waarom gebruikt hij nou dat leger van Nebukadnezar om zijn volk te straffen? Had dat niet op een andere manier gebeurd? En dan gaat hij nog verder. Vers 14 en 15. Dan zegt hij, u maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij zegt niet, dat is wat u werkelijk doet. Maar hij zegt, ik heb het idee dat u de volk eigenlijk maar overgeeft aan de netten van Nebukadnezar. Het zijn als vissen in de zee. Nebukadnezar gooit zijn netten uit en hij haalt ze binnen. En als we lezen hoeveel volkeren Nebukadnezar ook duidelijk binnenhaalde. Zijn macht was groot. Babylonië was een één groot rijk. Je kreeg het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Rijken die enorm overheersden. En hij zegt, hoe kan dat nou, heren? U laat gewoon maar toe dat Nebukadnezar, die gooit zijn netten uit en hij overwint. Hij haalt die volkeren binnen. Hij verzamelt ze met zijn werpnet en daarom verblijdt hij zich en verheugt hij zich. En vers 16 zegt hij zelfs, en daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Wat doet Nebukadnezar hier? Hij geeft eer aan zichzelf. Kijk maar, dat deed hij in vers 11. Aan het eind van vers 11 deed hij dat ook. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakte. Nebukadnezar was zichzelf aan het verheffen. Nou, we weten uit de Bijbel dat op een gegeven moment dat Nebukadnezar zei, kijk, is mijn rijk. Toen zegt de Heer, oh ja, nou, je zal voorlopig een poosje gras eten. En hij moest tot erkentenis komen dat het niks van hem was. Dat het alles van de Heere was. Maar die vraag waar hij mee zit. Hij zegt vers 17. Mag hij, en dat is Nebukadnezar. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? Want het is geen visvangst om binnen te halen. Het is een visvangst om te vernietigen. Om te doden. En Habakuk die snapt het niet meer. Nou, laat God zien wat zijn plan is. En in het licht van hoe hij hem kent, snapt hij niet dat de Heer op die wijze werkt. Hij zegt, ik snap er niks van. En waarom snapt het niet? Omdat God toch zelf ziet wat er aan de hand is. Hij zegt toch, u schouwt al die dingen. U ziet toch al die dingen. U weet toch wat er allemaal gebeurt. Nou, de Heere God had tegen Habakuk kunnen zeggen, Habakuk, ik weet het nog beter dan jij je ooit kunt beseffen. Ik weet alles. Ik weet alles. Ik weet nog dat, ik was nog niet zo lang tot geloof gekomen. En toen werd mij dat ook onderwezen. Dat God alles weet. Dat vond ik zo eng. Dat vond ik zo griezelig. Dat vond ik zo ongemakkelijk. God weet alles. Ja, kijk maar, Psalm 33, vers 13 tot 15. Psalm 33, vers 13 tot 15. Daar staat, de Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt, dat is aandachtig waarnemen, aanschouwt hij alle bewoners van de aarde, hij vormt hun aller hart en hij let op al hun daden. En toen dacht ik, dus als ik naar links loop, heeft hij door, stap ik naar rechts, heeft hij door. Zo'n God wil ik eigenlijk liever niet. Ik wil best in God geloven, maar eentje die alles weet. En wat, toen kwam Psalm 139 op de hoek kijken. Maar David erkent wie God is. Dan zegt David in Psalm 139, vers 2 en 3. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Nou ja, oké, dat kan ik nog handelen. God weet waar ik zit en waar ik opsta. Maar dan zegt hij, u begrijpt van verre mijn gedachten. Soms vraagt Nel eens hier aan te denken. Oh, niks. En dan weet ze het ook niet. Of soms heeft ze het wel in de gaten. Maar dat hoef ik tegen de Heere niet te zeggen. De Heere kent, begrijpt van verre mijn gedachten. Hij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En daar zat bij mij de verandering. Hij is met al mijn wegen vertrouwd. Met andere woorden, hij schrikt nergens van. Voor de grondlegging van de wereld wist hij al wie ik was, hoe ik zou zijn, hoe mijn leven zou veranderen als ik zijn zoon, de Heer Jezus, zou aannemen als heilend en verlosser. Als ik wedergeboren zou worden door de Heilige Geest en een nieuwe schepping zou worden waarbij al het oude voorbij is gegaan en er nu is gekomen, wist hij ook al wat voor een weg ik ga. En dat gaf me zo'n heerlijk gevoel van overgave. Och, Heere. En dat doet David aan het eind van de Psalm 139. Aan het begin zegt hij, u doorgrondt mij en u kent mij. En aan het eind van de Psalm zegt hij, doorgrondt mij maar. Wauw. Habakuk. De Heere weet het. Maar de Heere wil dat wij ons overgeven aan hem. Het aan hem overlaten. God weet wat hij doet. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 14. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. God weet alles. Niks ligt verborgen. Daarom zegt David ook in die psalm, onderzoek mij maar of er een verkeerde weg is. Waarom zegt hij dat? Omdat we het vaak in onszelf niet zien. Vaak denken we dat op de goede weg wandelen, maar er zitten een hoop haperingen in. En hij zegt, onderzoek mij maar. Habakuk worstelde daarmee. Hij zegt, hoe kan het nou, u die alles ziet, alles weet, werk tot op die wijze. Waarom? Omdat Gods wegen anders zijn dan onze wegen. Omdat Gods gedachten anders zijn dan onze gedachten. Soms niet vast te grijpen. Maar als je door de schrift gaat lezen en gaat kijken, dan zie je dat alles wat God doet, heeft altijd een effect op de toekomst. God met alles wat hij doet, heeft hij iets voor ogen wat er nog staat te komen. De heilsgeschiedenis van God is zoals het begonnen was en zo zal het weer zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar we zullen wandelen en met de Heere zelf. En alles heeft daarmee te maken. Het brengt hem tot dat doel. En wat is het dan een genade dat de Heere zo geduldig is met ons als hij zelfs alles van ons weet. Alles van ons weet. En toch verlangt hij daarnaar om wat hij in ons begonnen is, dat ook af te maken. En dat gaat hij ook doen. En Habakuk is nog niet klaar met de Heer. Hij worstelt hier. God heeft gezegd wat er gaat gebeuren. Het snapt het niet. Hoe kan Nebukadnezar dat gaan doen? En wat gaat hij doen? Hij gaat de Heer weer zoeken. En dat is wel heel mooi. dat hij te midden van al die vragen niet mensen zoekt, maar de Heere zoekt. En dat is het eerste wat wij ook moeten doen. Eerst de Heere zoeken. Vertrouw niet op mensen, nog op edelen, maar zoek de Heere. En hij zegt hier in hoofdstuk 2, na zijn hele worsteling zegt hij, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingswal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En dan vers 2, toen antwoordde de Heere mij. Nou, we kunnen niet vinden hoe lang hij heeft moeten wachten. Zoals het er geschreven staat, is het niet van, ik ging op mijn wachtpost staan, ik keek uit om te zien wat hij spreken zou, en toen antwoordde de Heere. Je kan niet zeggen dat is direct, daar heeft een tijd tussen gezeten. En soms laat de Heere ons ook een tijd wachten, om te zien of we het wel ook van hem verwachten. En dat is ook zo mooi wat we hierin lezen. Het geduldig uitzien naar verhoring van de gebeden. Maar weet u wat zo mooi hierin is? Is de communicatieve relatie die Habakuk met God had. Het gaat hierover, ik kijk uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik zou antwoorden. Dat is relatie. Dat is niet een God die heel ver is en waar je een soort trapje voor nodig hebt om, of een middelaar voor nodig hebt om ooit maar tot God te kunnen naderen. God is direct aanspreekbaar. En Habakuk die sprak met God. En het is zo mooi, die communicatie, er is een relatie met God. Hij nam zijn plaats in. Hij keek uit om te zien, dat is zo mooi, hij keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. Dat uitzien, dat wachten, dat heeft te maken met een actief wachten. We hebben vaak met wachten is passief wachten tot je aan de beurt bent. Maar het wachten in de Bijbel heeft te maken met verwachten. Dat is actief uitzien. Als je hoort wel eens, ook in evangelie, ja, ik verwacht de Heere. Nou, dan zou je aan zo iemand moeten vragen, waar blijkt dat dan uit? Waar blijkt dat uit als je zegt, ik verwacht de Heere? Is dat je een actieve verwachting hebt? Ik werd er pas nog met mijn kleindochter. Nou, die is, hoe oud is Jonah? 6, hè? 8, oh sorry. Ja, daarom heb je echt pijn nodig, hè? Om dat te snappen. Bij mannen. Maar ik bracht haar naar school en ze zat voor op de fiets bij me. En het was een beetje donker. En op een gegeven moment breekt de wolken open en de zon komt er. Zegt ze, opa, komt de Heere Jezus. Opa, komt de Heere Jezus. En op de wijze dat ze het zei, was niet van, ik wacht daarop, maar in verwachting zijnde van dat moment staat te gebeuren. 8 jaar oud. En dan gebruikt de Heer zo'n kleine om mij ook weer daarin te bemoedigen, maar ook, wauw, heb ik die verwachting? Zie ik die momenten? Ik heb ze wel, natuurlijk. Ik heb een keer heel sterk gehad, moest ik een Bijbelstudie geven. En toen was het ook zo donker weer, net als vandaag. En opeens brak het open en een zonnestraal die kwam er doorheen. En het eerste wat ik zei, zo, deze studie hoef ik niet meer te geven. Ik ga. Maar ja, het was niet zo ver. Maar hier, ik keek uit om te zien. Ik keek uit. Maar hoe lang houden we dat vol? Als dat antwoord maar uitblijft, dan toch blijven uitzien. Waarom? Omdat hij van oudsher jouw God is. Jouw Heere is. Die ons doorgrondt, die ons kent, die weet wat we nodig hebben. Maar die ook weet wat wij aankunnen. De Heere zal niet gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt, want bij elke verzoeking zal hij voor de uitkomst zorgen. 1 Korinthe 10. Dat is wat hij beloofd heeft. En hier zit Habakuk hier. En dat antwoord die hij van de Heere kreeg, die was niet alleen voor hemzelf. Het evangelie wat wij hebben ontvangen is nooit voor ons alleen. Is dat het door ons heen ook weer naar anderen verkondigd wordt. Toen antwoordde de Heere vers 2 van hoofdstuk 2. En er staat, de Heere antwoordde mij en zei, schrijf het visioen op. Geef het duidelijk in tafelen. En moet ik hier lezen. Zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Wat voor letters zijn dat niet geweest? Wij reden hier langs dat grote lichte bord. En er staat dan een Bijbeltekst op. En eerst waren we te ver. En toen kwamen we erbij, reden we te hard. Dus ging ik maar afremmen. Want ik kon het in het voorbijrijden niet meer lezen. En Habakuk moest het opschrijven. Hij zegt, al lopen die mensen snel, iedereen moet het kunnen lezen. Daar zie je het hart van God in. Hij wil nog steeds dat vandaag een ieder dat evangelie te horen krijgt. Het is nog steeds zijn verlangen dat zijn woord uitgaat. De zendingsopdracht die hij heeft gegeven is nooit verminderd. Maar meer nou de eindtijd nadert, juist vermeerderd. De tijd is kort. En het evangelie mag gebracht worden. En dan zegt hij zo mooi, voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. De vastgestelde tijd. Habakuk, er ontglipt niks uit mijn handen hoor. Habakuk, ik weet echt wel wat ik doe. Habakuk, ik heb zelfs de tijd bepaald. De tijd bepaald. Heeft u wel eens in de schrift gezien, als God tijden noemt, dat het ook exact in vervulling gaat. Tegen Abraham, toen hij de belofte kreeg, toen zei hij al, maar het volk, je nakomelingen, zullen 400 jaar dienen in een vreemd land. Hoe lang hebben ze daar gediend? 400 jaar. En dat was niet de dag erop. Er moest nog zoveel gebeuren. Abraham moest nog een zoon krijgen. En Isaac, Jacob, Jozef, alles moest nog gebeuren. Maar die 400 jaar die vervulde. Als de Heere zegt, je gaat 40 jaar door de woestijn, was het niet 41 jaar, was het 40 jaar. Al die datums die kloppen. En hier zegt hij, Habakuk, ik ben niet alleen van oudsher jouw Heere, ik ben niet van oudsher jouw God, ik ben alleen niet van oudsher jouw Heilige, ik ben van oudsher degene die de tijd in handen houdt. In het Johannes-evangelie, hoe vaak zegt de Heere Jezus niet, het is de tijd nog niet, als mijn Vader de tijd aangeeft. En als de Heere zegt, die tijd zal komen, uit het boek van Daniël, de jaarweken, het klopt allemaal exact. Hij zegt, Habakuk, voorzeker het visioen, wacht nog op de vastgestelde tijd. En aan het einde zal hij het werkelijkheid maken, op Gods tijd. En kijk eens wat hij erachter zegt. Wat zegt hij erachter? Drie woordjes. Maar die drie woordjes, die hebben zo'n diepe betekenis. Hij liegt niet. Hij liegt niet. Daarom kunt u hem ook geloven. Daarom kunt u hem misschien niet begrijpen, dat is wat anders. Maar u kunt hem geloven, u kunt hem vertrouwen, want hij liegt niet. Moet u heel even meekijken naar Titus, als Paulus een brief aan Titus schrijft. Dan groet die Titus ook zo mooi. Dan zegt hij, Paulus, een dienstknecht, Titus, Nieuwe Testament, voor Hebreeën. Die kleintjes zijn altijd even meer zoeken, hè. Dan zegt Paulus dit, Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven dat God, wat zegt hij, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft en hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van onze God, van God onze zaligmaker. Hier, kijk wat er gebeurt. In overeenstemming met de godsvrucht. In de hoop op het eeuwige leven. God die niet liegen kan. Die beloofd heeft dat op de bestemde tijd. Welke tijd? Gods tijd. En in Habakuk. Het is Gods tijd. En hij liegt niet, zegt hij. Als hij uitblijft. Gevoelsmatig. Blijven verwachten. Heeft u niet soms het gevoel dat de Heer Jezus maar uitblijft? Wanneer gaat hij zijn gemeente nou eens thuis halen? En dan hoor je mensen zeggen, nou het duurt al zo lang. Het zal wel niet zo zijn. Nee, als hij uitblijft, blijf hem verwachten. Want hij komt op zijn tijd. Want, moet eens kijken, vers 3, verder. Want hij komt zeker. Hij komt zeker. Als we met hemelvaart, wat gedenken we met hemelvaart? Dan gedenken we dat de Heer Jezus is opgenomen naar de hemel, gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En de meesten stoppen daarmee. Nee, dan gedenken we ook dat de engelen tegen de Galileese mannen zei, wat staan jullie daar nou te kijken? Op dezelfde wijze zal hij wederkomen. Het mooie van hemelvaart is niet alleen dat hij naar de hemel gegaan is, want dat was beter voor ons, dan kon hij de Heilige Geest uitstorten. Maar het mooie van hemelvaart is dat hij vanuit die verheerlijkte positie weer terug zal komen. Habakuk, als hij uitblijft, blijf hem verwachten. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Oh, wat hebben we toch een geweldige hoop. Wat hebben we toch een geweldige toekomst. Een God die trouw is. Maar dan zegt hij van die ander. Hij zegt, kijk, dat is God. Maar in het licht van God, zie zijn ziel, dat is die van Nebukadnezar, is hoogmoedig, niet oprecht. Dat is het beeld van de een. En hoogmoed, daar wordt wat van gezegd in de Bijbel hoor. Hoogmoed is iets heel gevaarlijks. En het is zo gevaarlijk dat David in Psalm 19 vers 14 zegt, weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Je zou eerder verwachten van David, weerhoud uw dienaar van vijanden. Nee, hij zegt, weerhoud uw dienaar van hoogmoed. Laat die niet over mij heersen. Want dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. In Psalm 40 vers 5 staat: welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn en afdwalen naar leugen. Hoogmoed heeft altijd een negatieve spiraal. Spreuken 16 vers 18. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed. En het komt op zoveel verschillende vlakken van het leven voor. Ik las over hoogmoed dit. Een rijk mens is trots op wat hij heeft. Een getalenteerd mens is trots op wat hij kan. Een mens met weinig talenten is trots op zijn harde werk. Een religieus mens is trots op zijn vroomheid. Een atheïstisch mens is trots op zijn ongeloof. Een gevestigd mens is trots op zijn plek in de samenleving. De anti-alles mens is trots op zijn strijdvaardigheid. De geleerde mens is trots op zijn intelligentie en geleerdheid. En zelfs de eenvoudige mens is trots op zijn eenvoud. Nou, hoeveel zou er zomaar ergens van in ons zitten? En Spurgeon die zei dit: trots en hoogmoed zijn vreemde wezens. Ze maken nooit bezwaar tegen de plaats waar ze zijn. Het maakt ze niet uit welke ziel het is, als ze er maar kunnen blijven. En daarom de vraag: is er iemand in wiens hart geen trots en hoogmoed op de loer ligt? De ziel is hoogmoedig van Nebukadnezar. Die is niet oprecht in hem. En daarom is het beter in plaats van hoogmoedig te zijn, alle roem en eer aan God te geven. Mozes die zong in Exodus 15... De Heere is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. Mozes bracht alle eer. Had Mozes niet kunnen zeggen: kijk eens naar mij. Als er eentje wel een hardnekkig volk heeft moeten leiden, ben ik dat wel geweest. Als er eentje heeft moeten worstelen, ben ik dat. Nee, hij zegt: kijk eens, dat is mijn God. Alle roem en eer voor hem. En Paulus die zegt en die waarschuwt, hij zegt: maar wie roemt, die roemen in de Heere. Heel eenvoudig. Als je trots bent op iets, zeg: Heere, u alle eer en alle glorie. En dan in dat licht daarvan. Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar... En dan komt bij de geweldige vers uit: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Als er één tekst is vanuit het Oude Testament waar in het Nieuwe Testament steeds op teruggegrepen wordt, dan is het wel dit vers. Komt het eerst voor in Genesis 15 vers 6. Als Abraham, voordat hij besneden was, voordat hij zijn zoon geofferd had, voordat de wet gegeven was, werd Abraham al gerechtvaardigd uit het geloof. En bij dit vers moeten we heel goed opletten. Gerechtvaardigd niet door de hoeveelheid van jouw geloof. Niet gerechtvaardigd omdat je hebt laten zien hoeveel je gelooft. Door het geloof rekent de Heere jou rechtvaardiging toe. Het is geen rechtvaardiging die jij hebt verkregen. Het is een rechtvaardiging die God jou op het geloof en door genade in zijn Zoon, de Heer Jezus, schenkt. Nou, als de Heere ons rechtvaardig verklaart op het geloof, dan liegt hij niet. Dan ben je gerechtvaardigd. Dan ben je gerechtvaardigd door het geloof. En het is Paulus die in de Romeinen hoofdstuk 3 en Galaten hoofdstuk 3 en Jacobus die er ook over schrijft hoe belangrijk het is dat we dat beseffen, gerechtvaardigd zijn uit het geloof. In het Hebreeuws staat het heel apart geschreven. Er staat eigenlijk rechtvaardige geloof leven. Drie woorden worden er maar gebruikt. Maar al die drie de woorden, die hebben zo'n diepe betekenis. En Paulus speelt daar in het Nieuwe Testament op toe. Als hij in Romeinen 1 vers 17 schrijft, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, dan ligt het accent van de context waarin hij dat schrijft op de rechtvaardiging. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10 vers 38, staat ook de rechtvaardige zal uit het geloof leven, maar dat staat in de context van het geloof. En in Galaten hoofdstuk 3, daar staat ook de rechtvaardige zal uit het geloof leven en daar staat het in de context van leven onder de wet of leven uit geloof. Dus Paulus die weet die waarheid zo uit te bouwen, dat hij het in drie verschillende contexten verdedigt, die rechtvaardiging, het geloof en aan de andere kant het leven. Het geeft leven. Het is het prachtige wat hij dan geeft. En Habakuk, luister goed. Alles wat gebeurt, daar weet ik van, zegt de Heer. Het gaat op mijn tijd. En ik zal komen. En er zijn mensen die zijn hoogmoedigen. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wat een bemoediging voor ons, lieve broeders en zusters. Romeinen 5 vers 1, die moeten we gewoon als een bordje op ons hart hebben hangen. Er staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. En mag ik u vragen, heeft u vrede met God? Er staat wel, door onze Heere Jezus Christus. Want niemand komt tot de Vader dan door hem. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden. Maar als we hem aangenomen hebben, met onze mond hebben beleden, met ons hart hebben geloofd, dan zijn we gerechtvaardigd uit het geloof en heeft u vrede met God. Habakuk, er staat heel veel te gebeuren. Maar te midden van dat, heb vrede met mij. Dat is wat zo wil, dat de Heer wil leren. En denk niet, ach, het zit wel goed. Nee, arglistig is ons eigen hart, zegt Jeremia 17 vers 9. Ook wij kunnen ons voor de gek houden. We moeten oppassen dat wij niet behoren tot de christenen die leven vanuit hun vroomheid. Of christenen die leven vanuit hun werken en hun bediening. Of christenen die leven vanuit gevoelens en ervaring. Of christenen die leven vanuit hun omstandigheden. Een christen leeft uit Christus. Als een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Staat ons nog heel wat te wachten? Ja hoor. Van alles. We weten het niet. We weten wel dat er heel veel staat te gebeuren. Maar één ding, hij blijft niet uit hoor. Al voelen we het, maar verwacht hem. Habakuk. Habakuk, verwacht hem. Habakuk, hij komt zeker. Habakuk, hij zal niet wegblijven. Habakuk, hij is jouw God die niet liegt. Maar wees niet hoogmoedig. Wees gerechtvaardigd door het geloof. En heb vrede met God. En dan volgt een heel stuk met de vijf weeën. En die gaan we de volgende keer behandelen. En dan laat God ook weer hele levenslessen zien met een oproep, wee hen. En daar kunnen wij ook vandaag de dag weer lessen uit leren. Maar daar gaan we de volgende keer naar kijken. Maar afsluitend, wat is het toch een genade. Als je de Heer hebt mogen leren kennen. En houd hem in uw herinnering. Vertel uzelf gewoon meerdere keren wie uw God is. Zeg het tegen hem, Heere, ik wil u loven en prijzen, want u... En begin maar. En vertel maar. En verheerlijk zijn naam. En aan de andere kant zeg, Heer, ik weet dat u komt. Ik kom u danken dat alle tijden in uw handen liggen. Ook de tijd van mijn leven, de tijd van wat er gebeurt. Ach, Heer, u kent het. En ik wil net als David, Heere, hier ben ik. Doorgrond mij maar en toets mij maar. En maak mij alstublieft steeds meer een beeld gelijkvormig aan uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Laten we de Vader hier dan ook voor danken. Vader, we komen u zo danken voor de rijkdom van uw woord. Maar bovenal danken, Heere, voor wie u bent. Habakuk, Heer, in zijn worsteling, die komt uit met, ja, maar ik heb u toch zo niet leren kennen. U bent toch van oudsher de Heere. U bent toch mijn God, u bent toch mijn heilige. Heere, maar dat is ook zo. Maar als er dan dingen gebeuren die we niet kunnen snappen, betekent niet dat dat verandert, dat blijft vaststaan. En u bemoedigt Habakuk, maar ook ons, Heere, zo duidelijk dat wij u mogen verwachten en dat u niet uitblijft. Heere, dat u een God van waarheid bent die niet liegt. Heere, dat u alles op uw vastgestelde tijd laat plaatsvinden. En wat hebben we dan nodig, Heere, om te leren om daarin te rusten? Eerlijk gezegd, Heere, zouden we zoveel dingen anders willen. Zouden we een comfortabel leven willen hebben. Och, dat zou Paulus ook gewild hebben. En toch heeft hij gezegd, ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden waar ik in verkeerd. Het is een proces. Maar hij heeft het geleerd. Waarom? Omdat hij in de omstandigheden naar u opkeek. En hij wist dat wat er komen zou zoveel heerlijker, zoveel grootser zou zijn dan hetgene wat hij dagelijks meemaakte in zijn leven. Heere, help ons ook op te zien naar u. Met een hart, Heere, dat afkerig is van hoogmoed, maar vol is van eer en glorie geven aan uw naam. Heer, daar hebben we u zo bij nodig. Daar hebben we zo het zicht op de Heere Jezus bij nodig. Daar hebben we zo de kracht van de Heilige Geest bij nodig om te midden van moeite op te zien naar u. Maar als we zeggen, Heere, dat is wat we willen, dan bent u zo genadig en komt u ons daarin tegemoet. En helpt u ons om onze ogen op u te doen richten. Te midden van al die vraagstukken, te midden van al die worstelingen, te midden van al die twijfels, ziende op hem. Vader, dat bid ik voor een ieder van ons hier. Dat we mogen zien op u. Maar ook, Heere, dat we mogen leren om uit te spreken. Heere, dit bent u voor mij. Zo heb ik u leren kennen. En daar wil ik u voor loven, daar wil ik u voor prijzen, daar wil ik u voor danken. Geprezen zij uw naam. Amen.